Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten en dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. 69 van 119. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Psalm 92. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 76, het vierde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Het vierde van 76 na het lezen van Psalm 92 en de 12 artikelen.
Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument, op de luit, met een voorbedacht lied, op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, een dwaas verstaat dit zelf niet. dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zij de Allerhoogste in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan en al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens één hoorn. Ik ben met verse olie overgoten en mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen vet en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 4. Zondag 4. Zondag 4, dat zijn drie tegenwerpingen die opkomen uit het menselijke hart tegen het recht van God. De eerste tegenwerping is dan vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De tweede tegenwerping. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins, Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De derde tegenwerping: is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Zover de catechismus. We willen dus nu de bijzondere voorbeden doen. Dat is allereerst voor broeder Arie Molenaar van de Talmaweg, bij wie toch kwaadaardige cellen in zijn blaas gevonden zijn. En dat betekent dat hij nog nader onderzoek zal krijgen om te zien wat daar nog aan te doen is. En dan onze oude zuster Kamp, rebel uit Rotterdam. Zij heeft een tumor aan haar rechterschouder. Maar verder heeft ze er geen pijn aan en de doktoren hebben ook gezegd dat ze er dan ook verder niets meer aan zullen doen. Vanwege haar leeftijd ook. En dan in de dankzegging willen wij bidden en danken voor Peter en Yvonne Kraaienveld Molenaar, die 5 maanden lang voor een pleegkind mochten zorgen. Dat pleegkind moest weer doorgeplaatst worden en gelukkig kwam het weer terecht in een christelijk gezin. Broeder P. Molenaar, onze ouderling, die mocht ook weer thuiskomen. Hij is in ons midden. En zuster P.M. Kranendonk Ophof is ook weer thuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo komen wij voor u heilig aan, hij zegt, o Heere. En het eerste wat we toch u willen vragen is: doe ons u kennen. Juist in het licht van zondag 4. Opdat wij ervoor bewaard zullen worden dat wij op een menselijke wijze om zouden gaan met de stof die deze middag aan de beurt is. En Heere, leer ons dat stapje voor stapje, want u bent zo anders dan een mens. En doe ons dat toch beseffen. En u weet dat we in ons hart vijandig staan tegenover u en u niet begrijpen. Met name als het gaat om de straf. Tijdelijke straffen. Oordelen die over deze wereld gaan. Maar ook in ons persoonlijk leven. Als een straf soms ervaren worden. Maar de eeuwige straf. Welk mens begrijpt dat? Laat staan, aanvaard dat. Niemand, Heere. We belijden het voor uw aangezicht, dat de zaden van de vijandschap en de tegenstand in ons aller hart naar boven borrelen. Wanneer dat aan de orde komt, dat komt, o Heere, we belijden het, dat wij het toch u niet kennen of heel gebrekkig kennen. En zo weinig vanuit God denken en spreken. En daarom help ons toch als uw knecht om dat onder woorden te mogen brengen. En dat de heiligheid van u en de rechtvaardigheid van u verhoogd mag worden vanmiddag in de kerk. En dat we allen daaronder mogen buigen. Want tegelijkertijd hebt u dat zo bewezen in die diepe weg die uw zoon gegaan is. In de kruisdood. Dat gij de straf onze ongerechtigheden op hem hebt doen aanlopen. En daarom kan het ook gewoon niet anders dat vanuit zondag 4 juist het kruis gepredikt moet worden. En wij bidden u of gij ons dat wilt laten zien. Opdat wij ook gaan zien dat u er toch zoveel aan gelegen is om ook zondaren die de verdoemenis verdiend hebben, te redden, niet ten koste van uw recht, maar met verheerlijking en opluistering van uw rechtvaardigheid. Heere, wilt u ons daarbij helpen, dat zelfs de kleine kinderen er wat van oppikken, dat we de heiligheid en de majesteit van u mogen gevoelen. We bidden u of gij met onze gemeente wil zijn, met hen die bijzondere zorgen hebben. De zieken in ons midden, er zijn er ook veel ziek. Griep, longontsteking. Maar ook degene die langdurig ziek zijn, die ernstig ziek zijn. We dragen ze allen aan u op. We bidden u dat in het bijzonder voor broeder Molenaar, die een teleurstellende boodschap kreeg. En heren, wij bidden u of gij hem wilt sterken als hij nog verdere onderzoekingen zal krijgen. Geef, heren, dat het verder niet in zijn lichaam openbaar zal komen en dat er nog wat aan te doen is. En dat hij iets van die overgave mag kennen waar we vanmorgen ook over gesproken hebben. En dat vragen we u ook voor onze oude zuster Kamp. Heren, we danken u dat het mee mag vallen als het gaat om de gevolgen die ze ondervindt in haar lichaam. Ze kan nog in en uit gaan. En heren, mag een stille berusting ook zijn in haar hart, om achter u de Heren aan te mogen komen. We bidden u of gij hem beide uw genade wil schenken, om deze weg te dragen. Gedenk zo onze ouderen die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ze ook uw zegen schenken. We bidden u of gij met de rouwdragenden in ons midden wil zijn. Help ze en troost ze. We mogen uw naam ook ootmoedig erkennen dat de kleine die bij Peter en Yvonne verzorgd werd, nu geplaatst is in een christelijk gezin. Heren, we mogen daarin ook letten op uw voorzienige leiding in het leven van dit kind, dat onder bijzondere omstandigheden in een pleeggezin terechtgekomen is. En wij dragen dan ook haar eigen ouders aan u op. En niet alleen haar, maar ook andere pleegkinderen, pleeggezinnen. Veel moeite vaak, veel verdriet dat deze kinderen mee moeten maken. En heren, wat is het dan groot wanneer er een plaatsje mag zijn daar waar uw woord is, waar gebeden wordt, waar de kinderen in aanraking mogen komen met u en met uw dienst. En wij bidden u of gij dat ook wil zegenen. Maar dat gij ook wil gedenken aan de gebroken situaties waar deze pleegkinderen uitkomen. Er is zoveel smart, zoveel verdriet. En geef dat we in die nood toch een klein steentje bij kunnen dragen, om daarin te voorzien. En zegen dat ook. Heren, we mogen uw naam ootmoedig herkennen dat ouderling Molenaar ook weer in ons midden mag zijn. Dat er gelukkig een wending ten goede gekomen is. Heere, geef toch dat hij achter u de Heere mag aankomen, hoe het verder ook zal gaan met hem. We dragen ook zuster Kranendonk op of aan u op. We danken u dat alles goed mag gaan. Wilt u haar verder ook aansterken? Heere, we dragen zo allen aan u op die bijzondere noden hebben. Gedenk al het werk in uw koninkrijk, wilt gij toch opstaan, o Heere, ook over de kerk van Nederland, ontfermt u zich over haar. Wilt u opstaan over ons land en volk, maar ook wereldwijd. Doe ons toch zien dat u regeert. Doe ons toch van u denken, o Heere, ook met het oog op onze kinderen. Houd ze vast, bescherm ons toch. Wilt gij al het werk in uw koninkrijk zegenen. Sterk uw dienstknecht in de bediening van uw woord. En verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 94, vers 5, 6 en 8. 94 en daarvan vers 5, 6 en 8. Vers 5: zou dan de Schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? En het zesde: nee, dwaas, de Heere weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. En 8: de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Wij noemden u 5, 6 en 8 van 94. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 85, het vierde vers, dan wordt gena van waar hij blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemelsboog, dan zal de Heer onze het goede weer doen zien. Dan zal ons het land zijn volle garven bieden, gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet zal om waar hij zijn treden richt, het vierde van 85. Gemeente, we hebben samen Psalm 92 gelezen, het Sabbatslied. Misschien dat u dat elke zondagochtend doet. Er zijn er die dat doen, die hebben die gewoonte. Op zich geen verkeerde gewoonte uiteraard, het is een Sabbatslied. Maar ik heb deze psalm gekozen als schriftlezing vanwege het laatste vers waar deze dichter belijdt om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. En daarvoor, daar staat in de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Dus dat is misschien wel een dichter geweest die al oud geworden is en die dat ook echt heeft mogen beleven en die achterom kijkt. En juist dat laatste vers, dat spoort hem aan om dan te verkondigen dat de Heere recht is en dat geen onrecht in hem gevonden is. Bij alles wat hij meegemaakt heeft in zijn persoonlijk leven, maar ook bij alles wat hij ziet, ook in het bredere wereldgebeuren, dat God een rotssteen is. Hij noemt God mijn rotssteen. Dat is natuurlijk een beeld. Een beeld van vastigheid, van stevigheid. Misschien heb je dat in het buitenland wel eens gezien. Dat zie je soms buiten de kust van sommige landen, zoals Spanje en Frankrijk. Daar liggen buiten de kust, ik heb het zelf nooit gezien, liggen ook van die rotsstenen. En de golven die gaan er overheen als het stormt. En er gaat wel eens wat tegenaan natuurlijk. Maar die rotsstenen die blijven eeuwenlang hetzelfde. Onbewegelijk. En eigenlijk is het ook zo met God. God verandert niet. God blijft dezelfde. En dat heeft ook deze dichter ervaren in zijn persoonlijk leven. Dat God trouw is. En dat God met name in al zijn handelen rechtvaardig is. En dat er geen onrecht in hem gevonden wordt. God is ook God. En dat wil ik benadrukken, gemeente, voordat ik verder inga op zondag 4. Want dat is ontzettend belangrijk. Bij het luisteren naar deze zondagsafdeling, dat wij echt voortdurend bedenken, God is geen mens. God is God en daar heb je godskennis voor nodig. De Heilige Geest die geeft dat ook aan degene die wederom geboren worden. Echte godskennis, aanvankelijk trouwens. Maar een heel klein beetje trouwens. Want God is zo groot, die is onbevattelijk. Maar toch, juist vanuit die godskennis ga je dan de dingen bekijken. En dan hoop ik dat je erachter komt dat God niet de God is zoals de God van de Mohammedanen. Dat is een harde God. Dat is een God die handelt naar willekeurigheid. Maar dat onze God een bewogen God is. Dat God niet zomaar roekeloos willekeurig straft als het hem uitkomt. En dat niet doet als het hem niet uitkomt. Maar dat hij handelt vanuit zijn deugden, vanuit zijn eigenschap. En dat onkreukbaar, volmaakt en heerlijk. En dat hij dat op een zodanige wijze kan doen dat u toch zalig kunt worden. Dat is een geheim, dat is een wonder. Dat kan alleen onze God. Er is geen andere God op deze wereld die dat kan. Dat kan alleen onze God. En daarom schrijven we boven de prediking, naar aanleiding van zondag 4, dat in God is geen onrecht. Dat schrijven we boven de prediking. Dat belijden we. Vier gedachten. Geen onrecht in Gods eis. Geen onrecht in Gods toorn. Geen onrecht in Gods straf. In God is geen onrecht. Nog in zijn eis, nog in zijn toorn, nog in zijn straf. En dan behandel ik dus de vragen van zondag 4. Ik begin dus bij vraag en antwoord 9. Vraag en antwoord 8. Had de leerling uitgelokt om te belijden onbekwaam tot enig goed? En geneigd tot alle kwaad? Weet u het nog? Dat we terechtkwamen in de kelders van ons bestaan? Om daar op die bodem van die emmer nog iets te vinden of er toch nog iets goeds is? Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Toen dominee Jack van Dijk tot bekering kwam, dat was in de oorlog. Toen ging hij opeens bidden voor Adolf Hitler. Terwijl het een man was die midden in het verzet stond, een Joods jongetje had verborgen. Elke week openlijk bad tegen het nazisme. Maar toen hij tot bekering kwam, ging hij opeens bidden voor de bekering van Adolf Hitler. Want hij was bekeerd. Begrijp je? Ja, tenzij je goed je best doet. Nee. Tenzij dat je door de geest Gods wederom geboren wordt. Dat die nieuwe mens erin gelegd wordt. Daar besloot zondag 3 mee. Maar ja. Dat zet de leraar even weer opzij. Want hij wil toch nog eventjes verder voortborduren op dat onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Want als je nou echt helemaal niks kan, waarom komt dan God toch nog met die eis? Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? En wij begrijpen dat wel een beetje hoor. Als je van een mens wat vraagt wat hij niet kan doen. Als ik aan een blinde zeg, kijk nou eens goed uit je ogen man. Dan zie je het misschien wel. Als ik tegen een lamme zeg, je moet eens een eindje gaan lopen, dat is gezond voor je. Als ik tegen een dove zou zeggen, luister nou eens een keer naar me. Ja, dan vraag ik toch van die mensen dingen die ze niet doen kunnen. Is dat terecht? Dat is bijna kwetsend. Zouden wij vandaag zeggen, als je dat zo zegt tegen iemand. En toch komt God met die wet naar een mens die absoluut onbekwaam is, geneigd tot alle kwaad. Hoe zit dat precies? Doet God dan onrecht? Geen onrecht in Gods eis. Nee, zegt onze catechismus. God doet geen onrecht omdat de mens goed en naar het evenbeeld van God geschapen is op een zodanige manier dat hij het kon doen. Hij kon volmaakt de eis van God gehoorzamen. Maar ja, dat heeft de mens aan zichzelf te danken. Dat staat ook in de catechismus. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wie zijn schuld is dat? Is dat de schuld van God? Nee, dat is mijn schuld. En dan kom je terecht bij, wie zijn schuld is dat nou? Is het de schuld van de duivel of van de mens? Het wordt soms wel eens tegen elkaar uitgespeeld. Maar dat hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen, want ze zijn voor 100% allebei even verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurd is. Als het gaat om het aandeel van de duivel, dan omschrijft onze catechismus dat met het woordje ingeven. De influisteringen van de duivel. Jongelui, zoals dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt. Waarbij hij de wereld aan zijn kant heeft. Zo heeft hij dat toen ook gedaan bij de diepe val in Adam. Psst, hey, kijk eens. Kijk eens hoe lekker. Dat opent een wereld voor je. Hé, hey, kijk eens. Je zult als God zijn. Even machtig en even knap. Dat je alles beheerst. Door het ingeven des duivels. Maar dan wel, staat er heel duidelijk, moedwillige ongehoorzaamheid. Dus het is niet een zaak van per ongeluk. Ja, kwam per ongeluk de duivel tegen. En ja, de duivel die heeft mij per ongeluk verleid. En hij heeft mij getackeld. Ik liep er vierkant in. Nee, het staat er niet, hè. Moedwillige ongehoorzaamheid. Catechisant en ik hebben dikwijls aan jullie uitgelegd. Dat de duivel die kon echt dat deurtje van het hart van Eva niet openbreken, hoor. Dat zat potdicht voor het kwaad. Dat zat potdicht voor de duivel. Ze waren goed en nog als evenbeeld geschapen. Dat moest Eva zelf doen. Zij was bij machten om van binnenuit dat slot open te draaien en de deur op een kier te zetten. Moedwillig. Ongehoorzaam. En zo is het gebeurd. Dat daardoor de mens totaal verdorven is geworden. En onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En moet God dan afstand gaan doen van zijn eis? Moet God dan op een gegeven moment zeggen, nou ja, ach ja, het heeft toch geen zin om met de wet te komen. Nee, dat doet God niet. En dat blijft God doen. Tot op de jongste dag toe, ook in ons midden. En niet alleen maar in de kerk, maar ook in de wereld. Ook in de politiek. Overal moet de eis van God duidelijk gepredikt worden. Vertolkt in de 10 geboden. In Gods woord. Ook voor de goddelozen. Werkelijk waar. Waarom? Opdat de goddelozen straks moeten erkennen dat hun verdoemenis rechtvaardig is. Daarom is het zo belangrijk om de wet niet privé te houden, gemeente. Maar eerlijk te zijn tegenover je familie die niet meer naar de kerk gaan. Je collega's waar je mee werkt. Je buurman als je een gesprek krijgt. Dat je vanuit God denkt. Dat zouden we toch doen 2017. Vanochtend gezegd. Ter waarschuwing van die goddelozen. Maar ook in de kerk. Dat als ze straks voor God verschijnen, dat zij op 1000 vragen niet één antwoord meer hebben. Dat ze moeten erkennen dat Gods eis billijk is. En die eis van God, die wet van God, die heeft niet alleen gestalte hier in het stuk der ellende om een mens tot Christus uit te drijven, maar ook in de samenleving is die van belang, ook in het politieke leven, met name in de rechtspraak bij onze politieagenten, dat zij die wet hanteren waar andere wetten uit voortvloeien. Onze grondwet bijvoorbeeld. Er staan natuurlijk ook dingen in onze grondwet die falikant in strijd zijn met de heilige wet des Heren. Maar er staan ook een hoop dingen die in overeenstemming zijn met de wet des Heren. Zodat moord en diefstal en laster enzovoort rechtvaardig gestraft wordt door de overheid als dienares van God. Maar ook opdat die goddelozen tot bekering zouden komen. Want de wet gebruikt de Heere om een zondaar stil te zetten in zijn leven. Dat hij tot bekering komt. Dat hij tot erkentenis komt. Dat hij zegt, zo kan het toch niet langer om tegen Gods heilige wet in te blijven gaan. En hoe functioneert dat nou in het leven van degene die de Heere vreest? Vraag en antwoord 9. Dat weet u toch wel, u die de Heere vreest, toen die heilige wet ging spreken in je leven. En dat je aan het werk ging. Dat je door die wet het werkhuis ingedreven werd. En toen begon je eraan, hè, om die wet te bevredigen. Maar dat je juist daardoor ontdekt werd aan je totale onmacht ten goede. Zo functioneert het. Dat je dat blijvend ook erkent, dat je daardoor verdiept wordt door de wet is de kennis der zonde. En dat je ook teruggeleid wordt. Waar naartoe? Naar het paradijs. Daarom houdt hij die wet voor. Elke zondag weer dat je herinnerd wordt aan hoe het was in het paradijs. Dat je voor 100% die wet kon houden. Dat je juist door die wet een hartelijke begeerte ontvangt in je ziel om nou deelgenoot te worden van die belofte van het genadeverbond, dat hij namelijk de wet zal schrijven op de vlezen tafelen van je hart tot vernieuwing van je leven. Vooral dat door de eis van de wet die voortdurend dan voor ogen gehouden wordt, je ogen geopend worden voor hem die nou volkomen de wet heeft gehouden, de Heere Jezus. En dat er een begeerte in je leven komt om uit hem bediend te worden, om aan die wet te kunnen voldoen. Verenigd met hem en uit hem bediend. Om zo die wet te kunnen volbrengen, geliefden. Zodat die nieuwe gehoorzaamheid aan deze zijde van het graf een begin gaat krijgen. Geen onrecht in Gods eis. Als er één is geweest die dat gebilligd heeft, dan is dat de Heere Jezus wel. Zoals hij de wet gedetailleerd gepredikt heeft, de bergrede bijvoorbeeld, en gehandhaafd heeft en laten handhaven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geen onrecht in Gods toren. Dat is die tweede tegenwerping die opkomt uit het verdorven menselijke hart. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Staat er een beetje moeilijk, maar ik zal het een beetje makkelijk vertolken, zodat ook jullie kinderen het begrijpen. Kijk, we snappen dat wel als je vader of je moeder je moet straffen. En ze zeggen bijvoorbeeld, nou mag je 4 zaterdagavonden niet meer weg. Je blijft thuis. Omdat je die zaterdagavond om 1 uur thuis kwam. Dat doen we toch niet, hè, jongelui? Om zo Gods dag te ontheiligen. Dat je vader dan zegt, oké, jongen, jij blijft 4 zaterdagavonden thuis. Gelukkig dat je vader nog een beetje gezag heeft over je en dat je je daarbij neerlegt. Nou, er zijn al 2 zaterdagavonden voorbij. En de volgende week breekt aan en een van je vrienden, die houdt zijn verjaardagsfeestje op zaterdagavond, die 3e zaterdagavond. Atoepa, mag ik dan nu wel weg? Ja, dan die 4e zaterdagavond blijf ik weer thuis, maar ik vind het zo gezellig. Nou ja, de vader strijkt over zijn hart en die zegt, nou vooruit dan maar. Maar je weet het, hè. 11:45 ben je thuis. Dat kan God toch ook doen? Waarom doet God nou zo moeilijk? God die kan toch ook tegen Adam en Eva en tegen een ganse menselijke geslacht gewoon zeggen van, nou ja, ach ja, ik heb dat nou wel gezegd, dat als je daarvan eet dan zul je de dood sterven, maar weet je wat, ik laat het gewoon niet doorgaan. En die dood, ja, dat is inderdaad een drievoudige dood, een geestelijke dood en een tijdelijke dood en ook een eeuwige dood zelfs, maar ja, om nou een mens voor eeuwig in de hel te laten branden. Dat hij daar al een poosje zit. Dat zit achter deze vraag. Gaat eigenlijk om hoe billijk is Gods toren. Geen onrecht in Gods toren. En hoe tegenstrijdig het ook kan, maar dat kan God niet. Want dan houdt hij op om God te zijn. Kijk, en dat kan ik eigenlijk niet overbrengen, geliefde gemeente. Want wij zijn mensen. God is God. En God die moet dat handhaven, omdat hij God is. Wie kent de sterkte uw toorns, nadat gij te vrezen zijt, zegt Mozes. Die had enige godskennis gekregen. Gods toorn is zuiver, geducht, heilig, onherroepelijk. Ik zal toch proberen een poging te doen om dat over te brengen, gemeente. Want als we dan het antwoord van onze catechismus goed lezen, dan kunnen we daar enige verklaring in terugvinden. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geen zins. Dat had die vader ook kunnen zeggen. Ja jongen, verjaardag of niet? Absoluut niet. Begin er niet aan. 4 zaterdagavonden. Jij hebt een strenge vader. Nee, geen zins. Jullie hebben een strenge God. Waarom dan niet? Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke. En nou goed lezen wat er staat. Zondaren. Nee, dat staat er niet. Zonden. De aangeboren en de werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft, daar heb je de waarheid. Vervloekt is en iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Kijk, en dat is het puntje waar het om gaat. Dat je dat gaat zien. Dat God zich niet zozeer vertorent over zijn schepselen als zodanig, maar over hun zonden. Ik zou dat wel 3 keer willen herhalen. Dat de gemeente en ikzelf ook daar, als het ware, een eye-opener door kreeg. Dat je zegt, ja, dat is zo. De zonde. De ernst ervan. De krenking van zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Immers alle zonden schenden Gods rechtvaardigheid en Gods wet. En daarom verdient de kleinste zonde de eeuwige straf. Wat kunnen we toch makkelijk met de zonde omgaan? Wat kunnen we toch makkelijk op een verjaardag toch weer even meedoen met, nou ja, dat subtiele roddelen. Zomaar eventjes. Jongelui, wat kunnen we soms makkelijk even een leugentje bedenken? Om niet betrapt te worden. Wat kunnen we makkelijk even spieken tijdens een toets? Terwijl dat stelen is. Wat kunnen we makkelijk onze fantasieën laten gaan, terwijl God je gedachten kent? De zonde. De zonde is in onze ogen vaak een speldenknopje. Maar in Gods ogen niet. En je bent verbonden eraan, want het is mijn zonde die ik doe. Het is mijn vloek die ik sprak. Het is mijn gedachte die ik dacht. Het is mijn handeling die ik deed. Die is aan mij verbonden. Het is niet eerlijk wanneer een ander daar de straf voor moet gaan dragen. Dat is toch zo? Dat zouden we nooit dulden in onze samenleving. Geen zins kan God die ongestraft laat. Dat is een verlegenheid van God als het gaat om het behoud van de zondaar. God die zegt, ik kan die zondaar niet behouden, want die zondaar die heeft tegen de wet gezondigd. En ik heb gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet. Ik kan hem niet behouden, echt niet. Ik moet hem verdoemen. Anders houd ik op om God te zijn. Gods toren brandt. De krenking van zijn liefde wordt dat wel eens gezegd. Oneindig, eeuwig, onherroepelijk ook. God heeft dat laten zien bijvoorbeeld in de zondvloed. Hij heeft Noach niet voor niets laten preken 120 jaar lang dat die zondvloed zou komen. En de mensen hebben in die tijd echt gedacht, nou komt toch niet, komt toch niet. Maak me er echt niet druk om. Misschien denkt u dat ook wel als het gaat om de dood en om de eeuwige rampzaligheid. En wat denk je van de godzalige Lot met zijn vrouw en zijn 2 dochters en de schoonzonen? Sodom en Gomorra wordt omgekeerd. Man, schiet toch op! Ja, en hij vertoefde. Ja. En de ballingschap, de valse profeten zegt, ach, er komt niks van. echt die ballingschap troefde, kwam toch. En de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Het is allemaal geschiedenis. De Heer Jezus heeft het duidelijk voorspeld. Er zal niet ene steen op de andere blijven. Zo sprak hij. De oordelen die aangekondigd worden bijvoorbeeld in Openbaringen 8 en 9. Het driemaal wee, wee, wee over deze aarde. Het komt hoor, het komt echt. God die wil daarin laten horen de voorbodes op zijn eeuwige toren. God die moet straffen. En hij kan de zondaar zonder meer niet behouden. Als zijn toorn niet geblust wordt. U voelt wel aangeliefd dat je hier niet kunt zwijgen van Christus. Dat grote wonder. Dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. En dat hij dat punt voor 100% gebilligd heeft. Dat de toorn van God geblust moet worden in de eeuwige verdoemenis van de zondaar. Je ontkomt er niet aan om dan over dat wonder te spreken, ook al bij zondag 4. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Dat Christus aan het vloekhout des kruises genageld is, om daar de straf onze ongerechtigheden op zich te nemen. De eeuwige toorn en gloed van God over zich heen te krijgen. En daadwerkelijk uit te blussen. Dat is een wonder, geliefd. Gods toorn. Waarom houdt hij zijn toorn nog in? Al die eeuwen heeft hij dat gedaan. Zolang de Heere Jezus nog niet aan het vloekhout des kruises geleden heeft. En nu nog, tot 2017 toe. In jouw leven. Terwijl je doorzondigt. Weet je dat je net als die verloren zoon bent. En toen hij nog niet tot bezinning was gekomen, dacht hij er geen seconde over na wat hij in zijn belijdenis zei. In zijn belijdenis zei hij immers: ik heb tegen de hemel gezondigd. Mijn zonden klommen op naar de hemel. Als voortdurende uitdagingen van de toorn van God. En dat God zijn toorn inhoudt. Wat is dat in God? Dat is de langmoedigheid van God. En dat God wel dat doet. Wat doet? Nou, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Straft. Straft. Geen onrecht in Gods straf. Dat is een teer onderwerp. Dit, dat derde punt. Wat doet de leerling als hij tegen gaat werpen in vraag en antwoord 11? Dan gaat hij zeggen, ja, maar God is toch ook barmhartig. En je hoort het mensen zeggen, hè, dat leeft in ons hart. Dat is altijd om de zaak maar weer in evenwicht te brengen, niet waar? Van, ja, als dat dan gepredikt wordt, dan moet je toch wel weer eventjes het hebben over de barmhartigheid van God. Om dat tegen elkaar uit te spelen. Wie zal het winnen, de rechtvaardigheid van God of de barmhartigheid van God? Wie zal het winnen in de prediking? Ik wil daar zijn waar de rechtvaardigheid het wint. Laten ze het maar horen, hel en verdoemenis. Nee, ik wil daar zijn waar de barmhartigheid het wint. Want daar, ja, daar heb je tenminste wat aan, dat je toch het gevoel krijgt dat het uiteindelijk toch allemaal nog goed komt. Zo speelt de natuurlijke mens het een tegen het ander uit. Maar dat doet de catechismus niet. De catechismus zegt direct volmondig: God is wel barmhartig. En dat voor 100%. Op grond van Gods woord. Dat is een volmaakte eigenschap in God. Maar hij is ook rechtvaardig. Ook voor 100%. En dat blijft ook voor 100% staan. En onze catechismus die wil dat niet tegen elkaar uitspelen. En beleidt heel duidelijk dat dat niet in strijd is met elkaar, geliefden. Hij is een rechtvaardige rechter. En hij zal de straf ook rechtvaardig uitvoeren. Hij zal daar niets van afdoen, van die straf. Daar is tegen ingegaan. Daar zinspeelde ik in mijn tweede gedachte ook al op, maar in de derde gedachte komt dat in het bijzonder aan de orde, omdat het daar gaat over de straf van God. De straf van God. In de derde eeuw, jongens en meisjes, was er een kerkvader die heette Origenes. Het was een hele knappe theoloog die veel invloed had. En die kwam op een gegeven moment met een dwaalleer in de kerk. En elke ketter heeft zijn eigen letter. Dus je moet echt niet denken dat hij niet een bepaalde bijbeltekst aan zijn kant had. Hij kwam namelijk met 1 Korinthe 15 vers 23 tot en met 28. En daar staat dat God op een gegeven moment alle dingen weer op zal richten. En vanuit dat woord beweerde hij dat dat niet alleen geldt voor de gelovigen, dat die opgericht worden, maar ook voor de goddelozen, ja, zelfs voor de duivelen. Dat ze allemaal uiteindelijk met God verzoend zullen worden. En hij grondde dat op Gods oneindige barmhartigheid. Dat God op grond van zijn oneindige barmhartigheid dan afstand zou doen van de eeuwige straf op de zonde. Dat hij niet door zou laten gaan. Nou, gemeente, dat is in strijd met het woord van God. En hoe ernstig het ook is, dat mogen we nooit met een zeker triomfantalisme zeggen, hoor. Echt niet, want het is een hele ernstige zaak. Maar ik lees het u voor. In Openbaringen 19 vers 20. Daar staat: en het beest werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet. Die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had. Die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Dus dat zijn mens en die dat beest aanbaden. En deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die daar brandt van zilver. En Openbaringen 20 vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en des zilvers. Alwaar het beest en de valse profeet zijn, dat is de politiek. Het beest is de politiek. Die aangehangen is en de valse profeet is de antichrist. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht tot in alle eeuwigheid. Gemeente, huiver. Huiver. Huiver daarvoor.
en vliet de toekomende toren. Dat is een werkelijkheid. Openbaringen 20, vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Onbekeerden in ons midden. Dat je ziel nog niet gered is. En dat terwijl je in het liefelijke heden der genade je bevindt, onder de aangename boodschap van het evangelie, dat je ziel nog gered kan worden. Huiver dan voor deze werkelijkheid, want dat zal zeker gebeuren. En de straf van God is een straf die stapje voor stapje dichterbij komt in je leven, hoor. Die zal een mens niet opeens overvallen. Dat je zegt, als ik dat toch geweten had. Als ik dat toch geweten had. Nee, gemeente. Het is opvallend dat Ursinus juist bij deze zondag ingaat hoe je om moet gaan met kruis en drukwegen, met tegenspoed. Dat is opvallend. Dat is een pastoraal stuk, dat is een heel groot gedeelte in zijn verklaring, maar de moeite waard om te lezen. Want dat is een pastorale vraag die ook wel eens tijdens een bezoek op me afkomt, dat iemand zegt, dominee, is deze ziekte die ik nu heb een straf van God? Wat moet je dan zeggen? Ja. Ja. Want er staat in vraag en antwoord 10, tijdelijke en eeuwige straf. Tijdelijke. Probeer dat altijd maar niet weg te poetsen. Met je pastorale tactiek. Want wat is pastorale bewogenheid, geliefde, dat je vanuit de liefde waarschuwt. Dat ongeluk is een waarschuwing. Dat ontslag, dat is een waarschuwing. Die ziekte, dat is een waarschuwing. Dat God de zonde gaat straffen in je leven. En als hij nou naar recht dat moet doen, wat zou er dan gebeurd zijn met je? Nou krijg je nog medicijnen. Nu krijg je nog een goede behandeling. En de dokter die ziet het wel zitten om de ziekte te bestrijden. Maar laat je dat niet geruststellen. Maar laat de pijn die je voelt toch herinneren aan de pijn die straks tot in alle eeuwigheid gevoeld wordt als God zijn toren doet ontbranden over de zonde van u en van mij. Dat je zegt, o God, is er voor mij nog doen aan? En dan gaat vraag en antwoord 11 vooral laten zien ernstig de zonde is. Staat immers tegen de allerhoogste majesteit gedaan. He, jongens, jullie weten het wel, hè? Tomaat gooien naar je leraar. Nou ja, dat is wel erg. Maar een tomaat gooien naar koning Willem-Alexander als hij Barendrecht bezoekt, dat is nog erger. Dan word je zeker opgepakt door de politie en tijdelijk in de gevangenis gezet. Maar tegen de allerhoogste majesteit. Ja, daar staat de allerergste straf tegenover. Hoe moet je hiermee omgaan in het persoonlijk leven? Hoe moet je hiermee omgaan in de prediking? Waarschuwen. Waarschuwen. Daartegen. En ik schaam me er zelf bij in, hoor, gemeente. Maar ik zeg het in alle voorzichtigheid en met liefde. makkelijk gaan we om met de zonde. Wees nou eens eerlijk. Jongens en meisjes, luisteren jullie nog even naar je dominee. Hoe makkelijk zondigen we niet. Ga dat nou maar eens na. Als je straks uit de kerk komt en morgenochtend als je op de fiets stapt. Of ja, je hebt vakantie natuurlijk. Maar ga dan maar eens na. Hoe makkelijk we zijn geworden. Alsof er geen God is die leeft en die vonnis geeft op deze aarde. Hoe moeten we daarmee omgaan? Waarschuw. Met bewogenheid. O Heere, geef uw knecht die bewogenheid. O Heere, geef die moeder toch die bewogenheid. O Heere, geef die vader toch die ernst. O Heere, geef die opa toch die ernst. Om niet net als een Eli te zijn. Die zijn jongens nog niet eens zuur aankeek, zo bang was hij. Zomaar verloren laten gaan. Hoe moet je hiermee omgaan? Ja, je zult de straf moeten dragen, o geliefde. Tenzij dat God die straf op een ander legt. Dat is toch niet eerlijk. Nee, dat is echt niet eerlijk. Die in onze plaats wil staan, ja, maar wacht eens eventjes, niet zo snel. Weet je wel wat je zegt? Doorleef je dat? Die in onze plaats wil staan. Als ik het bespreek met de catechisanten, dan komt dat antwoord er zo gemakkelijk direct uit. Daar zijn we bij opgevoed. Ja, natuurlijk, dat plaatsbekledende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, de kruisdood van Hem. Maar als Gods volk ingeleid wordt in dat diepe lijden en sterven van de borg en middelaar in het licht van Gods eisend recht. Dan komt er een diep ontzag en dan zeg je, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Als je ingeleid wordt in dat diepe lijden en sterven van de borg, dat Hij mens geworden is. En dat Hij de plaats heeft ingenomen van zijn kerk. Dat grote wonder dat Hij al de zonden Hem heeft laten aanrekenen. En dat God het handschrift onze zonden op zijn vlees gaat nagelen. Zoals vroeger gebeurde met de briefjes van iemand die alles op de pof kocht in de winter, omdat hij zomers dan wat geld verdiende. In Werkendam gebeurde dat vroeger veel. En dan kon hij zomers de rekening betalen. En dan ging hij naar de groenteboer en de bakker en dan haalde hij de briefjes eraf. En dan moest er betaald worden. Dan kon hij dat zomers betalen. Vanuit de biezen. Maar hoe wil je dat doen als het gaat om mijn rekeningen? Maar dan zegt Paulus dat hij het handschrift onze zonde op het lichaam van Christus heeft vastgehecht. En dat hij tegen Christus heeft gezegd, betaal me alles wat zij me schuldig zijn. Want hij is niets schuldig hoor. Wat zij me schuldig zijn. Die lieve borg. Die lieve zaligmaker. Die zo de plaats van de zijnen heeft ingenomen. Daarom wordt de kerk Gods vergeleken met de brandende braambos. Het symbool van onze kerken, van de christelijk gereformeerde kerken. De brandende braambos. Toen Mozes die braambos zag branden, toen verbaasde hij zich erover. En hij dacht, hoe kan dat nou toch, dat die braambos brandt en niet verteert? Dat is een groot wonder. Kan dat nou, als je dat persoonlijk in je leven mag beleven, dat ik niet verteerd word? Nochtans niet verteerd. Dat kan alleen om Christus wil. En van daaruit mag dan de langmoedigheid Gods ook gepredikt worden vanuit zondag 4. Dat zodra er wat in je leven gebeurt en je wordt er door stilgezet, dat je tot nadenken wordt gezet. Tot nadenken. Terug het leven in. Kom wel dood zijn, dominee. Ongeluk gaat. Laat het je tot nadenken zetten. De langmoedigheid van God is bedoeld om je te bekeren. God die is niet een keiharde God, net als de God van de islam. Maar God is een bewogen God. Zie maar op hem die hij gestraft heeft. Waarin hij zijn recht heeft gehandhaafd. Hij neemt er geen afstand van, hoor. Daarom zegt Gods woord ook heel duidelijk. Die in de Zoon gelooft, die zal niet veroordeeld worden. En die niet in hem gelooft, die is alreede veroordeeld. Daarom moeten we in hem zijn. Hij is de schuilplaats tegen de toorn van God, geliefde. En in de prediking heb je God aan je kant als je waarschuwt. Want hoe kun je nou weten waar de hel is? Hoe kun je dat nou weten? Daar kun je je toch geen voorstelling van maken. Maar toch kun je je daar enige voorstelling van maken. Want in één ding wat in de hel zeker terug zal komen, dat is wroeging in je geweten. En wat een zegen, jongelui, als het geweten nog spreekt. Dat je niet kunt slapen, omdat je wat uitgespookt hebt. En onrustig wakker blijft. En dat je de volgende ochtend dan toch maar naar je moeder toe loopt. En dat je zegt, moeder, ik moet u wat vertellen. Wat dan, meid, wat is er dan? Nou, ik kon niet slapen. Waarom dan niet? Nou, daar en daar. Maar straks zul je voor eeuwig wakker gehouden worden in de hel. Dat is de hel. Had ik maar. Wat? Nou. Mijn vijandschap afgelegd. Die tegenspartelingen zoals zonder vier. Met altijd maar op de wip gaan zitten. Barmhartigheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, barmhartigheid, barmhartigheid wordt het. Zonder dat die twee nou bij elkaar gehouden worden. In overeenstemming gebracht worden. Elkaar kussen. Elkaar omhelzen. Vrouwenbarmhartigheid en vrouwenrechtvaardigheid. Die kussen elkaar op het vloekhout des kruises. Zoals Psalm 85 dat zingt. Gerechtigheid ziet neer van Semels boog. Ja, waarop? Op hem. En gaat voor zijn aangezicht uit. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. Gods kinderen leren daar iets van in hun leven. En dat tot de roem en prijs van zijn naar waar de nooit genoeg volprezen naam. Daarom krijgen ze enige godskennis. Gaat niet in de eerste plaats om mij. Gaat om God. Dat God verheerlijkt wordt. En dan ga je het echt erkennen. Nou begrijp ik een klein beetje wat Gods toorn is, heren. Want die richt zich op de zonde. En daarom moet die zonde weggenomen worden van je. Je moet daarvan verlost worden. Die moet losgekoppeld worden. Dat pak weet je wel. In de Christenreis van John Bunyan. Dat was zijn grootste zorg. Om dat kwijt te raken. Is dat bij u ook zo? Amen. Past ons uw naam ootmoedig te erkennen dat we deze dag weer in uw huis mochten zijn op deze eerste dag van het zo pas begonnen jaar. Wat besteedt u toch een trouwe zorg over ons. Gij hebt geen lust in onze dood, heren. Gij hebt geen lust in onze dood. Maar daarin dat wij tot bekering zouden komen en zouden leven. Heren, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En wees ons genadig om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Het 8e van 86.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Ik lang uit